Hey Monique.
Hey Roderick.
Hey Monique, ken jij de Lehman Inventory of Psychological Terror?
Say what?
De Lehman Inventory of Psychological Terror.
Oh, je bedoelt een giftige werkcultuur.
Ja. Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag, hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. De Lehman Inventory of Psychological Terror. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want ergens klinkt het eigenlijk best wel iets stoers, een beetje Hollywoods-achtigs.
Nou, grappig, want als jij inderdaad het woord terror zegt, het eerste waar ik aan denk, misschien dan geen Hollywood, maar Disneyland Parijs, waar we in een attractie zaten, de Tower of Terror, waar we het nog heel vaak over hebben, omdat we toen in het donker van links naar rechts, van boven naar beneden werden gegooid en het inderdaad wel als terror ervaarden. Maar goed, sidestep, jij wilde het over iets anders hebben.
Nee, maar dat is ook niet wat ik bedoelde met de Lehman Inventory of Psychological Terror.
Nou, vaak genoeg gezegd. Leg
ja,
het eens
ik
uit.
Ik werd geprikkeld. Het was een artikeltje uit de klas op LinkedIn. En, heel simplistisch samengevat. Het gaat dus inderdaad uiteindelijk over de vraag hoe giftig is de werkcultuur bij jou. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want het is een model wat ergens al in de begin jaren 80 van de vorige eeuw is ontwikkeld. Door een professor Dr. Anders Heinz Lehman. Een Zweed overigens. En die is dus eigenlijk uiteindelijk, dat model is erop gericht om te kunnen meten als het gaat om pestgedrag, intimidatiegedrag, mensen onder druk zetten, kleineren. En dan met name wat hij dus eigenlijk probeert te doen is het verrationaliseren van dat soort emoties. En het basisuitgangspunt daarbij is als je dan een bepaalde score haalt binnen een bepaalde periode, dan is er sprake van een giftige cultuur.
Oké, wacht even, want dit geeft een error in mijn hoofd. Want wat jij zegt is dat je een emotie, een gevoel, gaat verrationaliseren. Vind ik wel wat van, want een gevoel is van jezelf. Het met feiten uitdrukken klinkt al als een beetje, ja, misschien de emotie wel tot iets maken wat het niet is. Dus hoe hou je die lading vast? En wat ik ook wel interessant vind is, en dan meet je dus of een cultuur giftig is.
Ja.
Wanneer zou je dat dan doen?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat op het moment dat jij... eigenlijk weet ik niet. Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag.
Ja, maar dat ik het...
Want wanneer zou je nou zo'n dergelijk onderzoek... Ik bedoel, als je kijkt alleen al maatschappelijk... hebben we natuurlijk heel veel te maken vandaag de dag... rondom het onderwerp, wat dingen als grensoverschrijdend gedrag. We hebben natuurlijk al sinds een paar jaar de hashtag MeToo. Dus er is wel een bepaalde... een bepaald proces gaande waarmee dit soort zaken steeds meer bespreekbaar worden. Maar de essentie van jouw vraag is, wanneer ga je over tot het onderzoeken van een dergelijke cultuur?
Ja, en met dat jij dat zegt, bedenk ik me dat een melding van een giftige werkcultuur, omdat je al zegt, het is een gevoel, daarmee is het dus heel erg iets van mij. Dus wellicht zet je het in omdat je het gevoel wat iemand heeft wil kwantificeren. Dus eigenlijk wil je een soort van objectiveren, dat klinkt een beetje raar, of het gevoel van iemand klopt. En misschien dat juist bij dingen als een giftige werkcultuur heel belangrijk is, omdat je misschien het gevoel best wel snel kan hebben en je eigenlijk wil valideren. Is dat omdat, weet ik veel, jij met een bepaalde blik naar de wereld kijkt en het al snel ervaart als giftig, omdat, weet ik veel, je mindset is dat je zwart-wit denkt, snel in problemen denkt en dat je daardoor misschien signalen verkeerd interpreteert. En dat het dan misschien juist wel handig is om te zeggen, hey, laten we eens in kaart brengen of meerdere mensen dit zo ervaren. Om op die manier vast te stellen, is er een giftige cultuur?
Nou, wat ik er een beetje van begrepen heb, in ieder geval van dat onderzoek, zit het er met name inderdaad in die laatste categorie. Dat op het moment dat men denkt dat er sprake zou kunnen zijn van een giftige cultuur, omdat men meerdere meldingen krijgt of iets in die geest, of bepaalde gedragszaken ziet op de werkvloer waarvan men denkt, hey, wat voor een effect heeft dit nou eigenlijk? Dat is het moment waarop je dit onderzoek inzet. Maar ik merkte bij mezelf dat toen ik dat aan het lezen was, dat mijn allereerste vraag begon al eigenlijk met het feit dat het blijkbaar nodig is om dit zo te onderzoeken. Er is dus daadwerkelijk een professor doctorandus geweest, die dus de noodzaak heeft gezien om bepaalde tendensen op de werkvloer zodanig te moeten gaan verwoorden dat daar dus een officieel onderzoek voor nodig is om dat ook vast te kunnen stellen.
Weet je, ik denk dat ik dat eigenlijk wel begrijp. Ik kan me herinneren dat ik zelf een keer in een giftige werkcultuur zat, die voor mij heel erg werd bepaald door één collega, die gedrag naar mij vertoonde, misschien door een andere, maar in ieder geval naar mij, waarbij ze me nooit groette, mij een gevoel gaf dat wat ik deed nooit goed genoeg was, mij niet aanhaakte, waardoor ik me gewoon niet veilig en comfortabel voelde.
Ja.
Wat uiteindelijk opliep in een... een escalatie waarin het gewoon echt uit de hand liep en ik gewoon echt van slag was. Heel emotioneel en dacht, wow, dit is gewoon helemaal niet wat ik wil. Het drukte ook op de dynamiek van het team, want uiteindelijk overheerste zij dat heel erg. Ik dat ook ter sprake bracht en mijn manager het wel herkende, maar er geen actie op wilde ondernemen. Omdat ze de persoon in kwestie, en ik denk dat dat best wel vaak is wanneer... denk ik dat je als werknemer giftig gedrag laat zien als je ergens het gevoel hebt dat het ook door de vingers wordt gezien. En het zijn toch wel vaak werknemers die gewoon werkinhoudelijk het heel erg goed doen. En daardoor een soort van onmisbaarheidsstatus krijgen.
Ja, dat vind ik tegelijkertijd natuurlijk wel een hele lastige. Want wat is dan giftig gedoe?
Maar goed, laat me even afmaken dat onmisbaarheid, dat punt wil ik nog wel even maken... dat de angst van de manager was, als ik haar ontsla, dan stort mijn hele business in, want ze ligt overal zo goed.
Ja.
En wanneer wordt het giftig? Ik denk dat precies daarom dat onderzoek zo belangrijk is. Dat is dus heel subjectief. Dus voor mij voelde het op dat moment heel giftig.
Ja.
Voor de manager op dat moment nog niet giftig genoeg. Totdat er ook klanten gingen klagen. Dat was voor de manager de druppel. Dus ik had mijn giftigheidsstatus al bereikt.
Ja, dus de resultaten gingen eronder lijden, bewijs van.
Ja, dan liepen letterlijk klanten weg.
Ja.
En dat ik wegliep, ja, ik was een minder belangrijke radar in het geheel dan de persoon in kwestie. Dus die kwam er wel mee weg. En ik zei, nou weet je, dan kies ik eieren voor mijn geld, ga ik wel weg, prima. En ik denk dat als je zo'n onderzoek, zo'n graadmeter zou doen, dan wordt het objectiever wanneer je dus die giftigheidsstatus hebt bereikt.
Nou, dat geloof ik ook wel, want het is ook het weet je, nou wil ik niet dit onderzoek zomaar verheerlijken, want ze zullen er ongetwijfeld nog wel meerdere zijn die dat giftige gedoe echt kunnen onderzoeken. Hè? Of er ook echt sprake is van een bijna giftige cultuur, want dat is natuurlijk wel de essentie van waarom dat je zo'n onderzoek natuurlijk ook doet. Is niet omdat je, hoe zeg je dat nou, het kan natuurlijk heel fout klinken als ik zeg van nou weet je, een keer een pesterijtje hier of daar is ook niet goed. Maar dat vind ik wel van de andere gradatie dan dat je echt praat over een echte giftige cultuur waarin het eigenlijk gewoon dagelijks gewoon voorkomt alsof het de normaalste zaak van de wereld is om elkaar af te zeiken en dat soort dingen allemaal.
Ja, en precies dit, als ik hier mag onderbreken, dat van af en toe een pesterijtje kan toch wel. Ik denk dat daar het verschil zit in perceptie. Wat jij als af en toe een pesterijtje ziet, kan voor mij misschien, stel dat ik de ontvanger ben van het pesterijtje, voelen als van... ik voel me niet veilig, het is hier giftig, het klopt niet.
Ja.
En zie dan maar eens, geen kant te kiezen. Dus ik ga met mij mee, ja, het is heel giftig. Of ik ga met jou mee, joh, waar hebben we het over, het valt wel mee. Daar wil je dan misschien wel gewoon even een objectieve normering of zo van hebben.
Ja, maar ik merk dat ik daar heel erg mee worstel. Want dan denk ik van, god, maar de stap nemen om dat dan ook echt daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Dus je ziet gewoon, je concludeert ergens als... bijvoorbeeld HR-manager of zo, concludeer je ergens van jongens, volgens mij is er sprake van een giftige cultuur. Ik vind dat nogal wat.
Ja, en daar ga ik helemaal in mee. En dat roept bij mij inderdaad ook wel de vraag op, wie initieert dit dan? Om te zeggen, laten we met z'n allen dat onderzoek gaan doen. Ik vraag me inderdaad wel af of iemand dat zou doen, want als je het doet, voelt het ook al alsof je aangeeft dat er iets is.
Ja, precies. En dat prikkelde mij dus uiteindelijk ook om dat op terug te pakken. Dat prikkelde mij dus ook heel erg in dat artikel. Want dat artikel ging dan in op dat onderzoek, wat voor mij al een kennismaking was. Maar het ging ook in op wat voor vragen worden er dan nu gesteld. En wat voor categorieën gedrag, zullen we zeggen, kijken ze dan bij mensen. En dan met name, zullen we zeggen, aan de... ze keken aan de ene kant naar de effectenkant. Wat natuurlijk volgens mij ook wel echt een perceptieding is. Maar ook aan de andere kant, wat doet iemand dan? En dan zie ik daar bijvoorbeeld dus ook ook terminologieën in terugkomen die dan zegt van ja, als jij een manager hebt die jou met enige regelmaat in de reden valt tijdens een discussie, dan kan dat dus al een teken zijn van bullying. Want ik wil het jou niet laten uitpraten, want ik gun jou dat niet, of weet ik wat dan. Dus ik merkte daar iets van. Dat ik denk, ja, yeah. Dat ik al denk van ja, wat moet ik ermee? Weet je, ook andere aspecten als van als je het gevoel hebt dat je werk constant bekritiseerd wordt. Dan denk ik bij mezelf, denk ja. En nogmaals, weet je, ik vind het een moeilijk onderwerp. Dan vind ik het tegelijkertijd ook wel leuk om het hier in de podcast eens te bespreken. Maar als dan jouw werk constant wordt bekritiseerd, waar ligt daar nou de grens tussen dat dan valt onder een toxic culture? En dat we dus daar eigenlijk dus iets met z'n allen van moeten vinden wat meer in de categorie valt van dit hoort niet. Versus het feit dat je als bedrijf zijnde ook kwaliteit wil kunnen leveren. En als de kwaliteit die jij levert niet past bij wat er van je wordt verwacht, mag je daar toch volgens mij kritiek op hebben? Of heb ik het dan fout?
Het valt me op in hoe je het vertelt dat het heel zwart-wit is. En ja. Misschien is dat precies hetgene wat het onderzoek probeert te doen. Als ik hem omdraai, tegenover een toxic werkcultuur staat een cultuur waar de employee engagement heel hoog is.
Ja.
Dus waar mensen betrokken zijn, loyaal zijn naar het bedrijf, die extra stap willen zetten. Daar helemaal geen moeite mee hebben, dat gewoon eigenlijk blindelings doen. Een van de elementen die belangrijk is om die employee engagement te voelen, is dat je waardering krijgt, dat je complimenten krijgt, dat je hoort wat je goed doet.
Ja.
Als ik dan jou hoor vragen over die manager die alleen maar bekritiseert, precies dat stuk alleen maar, dan wordt de... Ik zou je ook kunnen zeggen, als ik hem omdraai, ik krijg dus geen waardering, ik krijg nooit waardering voor mijn werk. Het enige wat ik hoor is wat ik niet goed doe. Ik kan me voorstellen dat als dat gebeurt, en daar is dus geen balans in, want ook als je aan het leren bent en inhoudelijk nog niet sterk bent, en er kan iets aan je kwaliteit gedaan worden, zijn er altijd dingen die je wel goed doet. Maar als je dus een leidinggevende hebt die alleen maar laat zien wat je niet goed doet, kan ik me voorstellen dat het als pestgedrag ervaren wordt. Zo van, zie je dan alleen maar wat ik niet goed doe? Zie je nou echt niet wat ik wel kan? Dan zit het misschien daar meer in een soort van balans daarin.
Maar dan zit het er met name ook echt in, hoe percepeer je het dan?
Ja, maar ik denk dat je dat klopt. En dan is de vraag, kan je het feitelijk maken? Maar zoals ze dat dan in een engagement onderzoek doen, is het vragen, heb jij in de laatste, wat is de vraag die een groot bureau Gallup stelt, heb je in de laatste 7 dagen een compliment gehad?
Ja.
Dus volgens mij is het zo'n vraag. Nou, als daar structureel nee op komt, want dan draai je hem om, dan zou je dus kunnen zeggen, dus het is een cultuur waarin dat niet gebeurt, die zou je als toxic kunnen bestempelen. Snap je? Dus
maar het is best moeilijk, weet je, in die vragenlijst die dat onderzoek ook stelt, zitten ook elementen bij. Nou ja, weet je, dat lijkt me evident, weet je, laat ik ze eentje erbij pakken en dan staat erbij, you are treated as if you are mentally ill, om eens een voorbeeld te noemen. Weet je, dat zijn van die hele erg evidente dingen. En daar zit meteen volgens mij ook echt het lastige in, want ik kan me nog herinneren, weet je, sommige dingen zijn ook als lolletje bedoeld en daar lachen we met z'n allen over op de werkvloer, hè? Dat is heel erg grappig en in 9 van de 10 gevallen wordt gewoon iemand even in de zeik genomen, zullen we zeggen. En let vooral ook op de woordkeuze, hè, die ik nu ook kies. Want dat is vaak ook hoe we er een beetje mee omgaan. Hè? Een beetje lolletje, een beetje plagen, een beetje pesten. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer bij een van mijn werkgevers zat. Dat was een consultancybureau. En we kwamen op een gegeven moment in een periode terecht waarin er iets te veel bankzitters waren. Hè? De mensen die niet in de opdracht zaten. Dus er werden gewoon te weinig facturabele uren gedraaid. En daar moest iets aan gedaan worden. En men had dus besloten eigenlijk om al die consultants die dan op de bank zaten, en die moesten dan een soort van, het was een soort van sollicitatieproces of programma was het, waarin men dan ook moest gaan leren van, hey, hoe kun je jezelf nou goed positioneren, ook aan de hand van bijvoorbeeld je motivatiebrief. Dus hoe zet je jezelf dan nou weg? Dus men had dat klasje, had men daar gevuld, had men al die mensen daar geholpen, ze hadden allemaal zo'n mooie motivatiebrief. En vervolgens hadden ze eigenlijk ook besloten van, weet je wat, we hangen eigenlijk al die motivatiebrieven met een mooie grote foto, hangen we erbij op een hele mooie grote muur. En dat was een muur die in de buurt hing van de salesafdeling. De mensen die naar de klanten toe gaan en die, even heel plat gezegd, ervoor moeten zorgen dat die cv's ook onder de aandacht komen. En ik weet nog dat er een jongen was, en ik moet oppassen, je zou er oppervlakkig namelijk heel erg om gaan lachen, aan de oppervlakte is het heel grappig. maar eigenlijk onderhuids helemaal niet. Maar er was dus één jongen bij, die had dus een motivatiebrief geschreven. En die had als laatste zin, had hij gezegd, je kunt mij om een boodschap sturen.
Op zich een hele normale zin.
Waarmee die feitelijk eigenlijk gewoon zegt, als je een opdracht hebt, ik regel het voor je.
Precies.
Dat is wat hij eigenlijk wilde zeggen. Dus zijn brief hing aan de muur. En wat schetste onze verbazing een dag later? Iemand van de salesafdeling had zijn Albert Heijn boodschappenlijstje eronder gehangen. Als grapje. Met als opmerking erbij, ik heb vrijdagavond een paar gasten, kun je ervoor zorgen dat ik op tijd de boodschappen heb. Nou, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat in eerste instantie is natuurlijk, laten we eerlijk wezen, lachen, gieren, brullen. Want op zichzelf, even in dat stukje context, ja, is het eigenlijk best wel een leuk, beetje een bij de hand grapje.
Een leuke knipoog. Een goed bedoelde knipoog.
Totdat je erover gaat nadenken dat we het hier wel te maken hebben met de jongen achter die motivatie, die misschien al een hele tijd lang op de bank zit en om wat voor reden dan ook niet in een opdracht komt en daar misschien wel eens heel anders over nadenkt.
Ja.
En dat...
Nou, en volgens mij kwam er nog een overtreffende trap, toch? Kan ik me herinneren van toen je me destijds het verhaal vertelde?
Ja, dat... hij had inderdaad op het boodschappenlijstje geen reactie gekregen. Dus weer een dag later stond er een briefje bij of hij wel even kon reageren. Want hij moest wel even zeker weten dat de boodschappen er op tijd waren.
Ja, en daarom vroeg ik je hierna, want dat zou voor mij de overtreffende trap zijn. Dus dan denk ik inderdaad, eerste, kan lollig zijn. Zou ik het nog niet eens op papier doen, maar zou ik het meer in de wandelgangen bij wijze van spreken doen. Waar die persoon bij is, waardoor die een reactie kan geven. Maar wel op het randje. Zeker vind ik vanuit een salespersoon naar een consultant. Want er zit toch vaak een soort van onbedoelde hiërarchie-statusverhouding in.
Ja.
Maar dan ook nog daar weer overheen gaan, ja, dan ga je wel heel ver. En wat ik het mooie aan dit voorbeeld vind, is dat je vanuit de ogen van die salespersoon, die zal het niet als beste zien, omdat het niet zijn intentie was om te doen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar voor de ontvanger waarschijnlijk wel. En dat is denk ik precies wat die vragenlijst probeert te doen, is dat verschil eruit filteren door het gedrag te objectiveren. Hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
Waardoor we in een soort van objectieve modus kunnen zeggen, hey, dit vind ik wel of niet oké. Want waarschijnlijk als iemand het naar die salespersoon had gedaan, had hij het helemaal niet oké gevonden. Maar die had van zich afgebeten bij wijze van, en is het dan nog steeds beste?
Nou ja, precies dat. Want het is, weet je wat mij, het prikkelt mij er ook heel erg in dat we op dat vlak ook vaak helemaal niet stilstaan bij wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn van dat soort lollig bedoelde grapjes en ja, kleine pesterijen, zullen we zeggen, op de werkvloer. En dat maakt het voor mij ook zo lastig. Weet je, als ik heel eerlijk ben, vind ik vandaag de dag sowieso wel dat we erg snel op onze teentjes zijn getrapt. En tegelijkertijd merk ik dat ook in het maatschappelijke debat, ik daar ook aan de andere kant wel wat van vind. Dat ik denk van nou, het is eigenlijk maar goed ook dat we een aantal zaken een keer bespreekbaar maken. Want sommige dingen, sommige grapjes, hoe grappig ook bedoeld, maar zijn eigenlijk ook gewoon ronduit discriminerend, racistisch of weet ik wat nog meer allemaal. En in hoeverre moet je dat dan normaal blijven vinden? Want het heeft een effect op de mensen die het aangaat.
Ja, en ik kan me herinneren dat toen een van onze eerste opdrachten was met een team van best wel veel alfamannen. En daar lachten ze elkaar letterlijk uit. Maar dat was een soort van standaard geworden.
Ja, dus dat was een norm.
Het was normaal gedrag geworden.
Ja. Afzeiken is normaal.
Ja, pas op het moment dat wij die spiegel voorhielden en hun de vraag gingen stellen, maar hoe normaal is dit eigenlijk? Kwamen ze eigenlijk wel tot het inzicht. Heel eerlijk, zo normaal is het niet. En het liefst zouden we ermee stoppen, maar het gedrag was zo ingeslopen dat ze het niet meer door hadden. En dat is misschien wel wanneer het toxic wordt, dat het inderdaad een norm is geworden, waar wij in een van onze eerdere podcasts over gepraat hebben. Over dat je die normverschuiving krijgt. Dus wat we door ons gedrag vinden we het opeens wel normaal, terwijl als we er in isolatie over zouden nadenken, vinden we er niks normaals aan. Dan denk ik van ja, daar zit het er misschien wel in. Als je dan die nieuwe norm krijgt, waardoor we het in ons gedrag gaan absorberen zonder dat we het doorhebben, ja, dan wordt het pesten. Want dan wordt het schep op schep op schep op schep.
Ja,
daar wordt het toxic van. Want dan is het geen grapje meer. Dan is het een way of doing.
Ik kan me dat in dit voorbeeld inderdaad nog herinneren, dat er één iemand inderdaad bij zat die zei van, nou weet je, ik doe maar gewoon mee. Want nou, blijkbaar is het normaal. Maar ik merk wel dat het mij wel hindert in mijn werk. En ik kan me nog herinneren inderdaad dat we toen op een gegeven moment ook vroegen van ja, maar hoe hindert je dat dan? Dat hij op een gegeven moment ook letterlijk ook zei van het hindert mij om zomaar dingen op tafel te leggen die mij bezighouden. Dus als we in een discussie zijn en ik vind daar wat van, vooral als het gaat om ik vind er iets van vanuit de inhoud, omdat we iets moeten organiseren. of omdat we in de logistiek dingen moeten regelen. En ik vind daar dan wat van. Dan denk ik eerst even 3 keer na over de vraag, wat ga ik zeggen en ga ik überhaupt wat zeggen? Maar meer beredeneerd vanuit het feit, en wat voor een lachende opmerking ga ik dan nu weer daarover krijgen? Of word ik niet weggezet als zeurder of zeiker of iets dergelijks? Dus weet je wat? Ik doe het maar niet.
Ja, en ik denk dat je dan dat we daarmee dan misschien toch zo aan het eind van 20 minuten mijmeren best wel scherp hebben. Wanneer is het dan dus toxic? Als inderdaad dus die normvervaging er is geweest, waardoor we het pestgedrag gaan zien als normaal gedrag en we niet meer zien wat het effect daarvan is. Maar dat vraagt dus wel heel veel lef om het dan alsnog bespreekbaar te maken. Want dan, kijk, als het 1 keer gebeurt en je maakt het bespreekbaar, is het nog klein. En dan is het misschien een incident. Zoals we zeggen, als iets 1 keer gebeurt, gebeurt het gewoon. Bij 2 keer is het toeval en bij 3 keer wordt het een patroon.
Ja, precies. Zodra het een patroon begint te worden.
Exact.
Ja, dan gaan we de verkeerde kant op. Ja, dat geloof ik ook wel.
Ja.
Dat geloof ik ook wel.
En dan zou misschien zo'n onderzoek, want daar begonnen we de podcast mee, over die terrornorm kunnen doen om te kijken, is het inderdaad toxic? Maar naarmate we er nu meer over praten, denk ik, volgens mij, als je het onderzoek doet, weet je het antwoord al. En is de vraag of je het toch nog moet doen.
Ja, nou ja, dat dus. Ja. Ja,
mooi.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van onze Gedrag van Alledag podcast. We zouden het superleuk vinden als je onze podcast een rating geeft van 5 sterren. Daarnaast zijn we uiteraard benieuwd naar jullie reacties, dus laat er eentje achter als je hierover mee wil praten. En we zien jullie graag terug, of beter gezegd, jullie horen ons snel weer in een nieuwe aflevering.
Tot de volgende keer.
Tot ziens.